Instagram heeft gezinstools om jouw gezin een veiligere en gezondere ervaring te bieden op de app. Wanneer tieners hun Instagram-profiel instellen, zorgt standaard privéaccounts ervoor dat wat ze posten privé blijft voor hen en hun volgers. Met een dagelijkse tijdslimiet help je jouw tiener om zich aan gezonde gewoontes te houden op de app. En door toezicht samen in te stellen, krijg je meer inzicht in wie ze volgen. Ontdek meer over deze en andere gezinstools op instagram.com/gezinstools.
BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund. Beleggen bij Bridgefund brengt Nederlandse ondernemers in beweging.
BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Wesley Weerts, Jelle Maasbach.
Ja, goed dat je er weer bij bent. Fijn dat je luistert. Ik wilde een paar dagen dit winterse weer ontvluchten, maar het regent hier nog steeds. Wat wel mooi is, samen met Wesley, mijn grote vriend, deze beursaflevering
maken. Toch een beetje
zon. Zeker, jij bent zonnetje in huis. Op deze drukke donderdag 25 april. De dag van heel veel dingen, maar ook die van Alex Kroes en Ajax.
De Amsterdamse voetbalclub meldt dat Kroes toch verder gaat als technisch directeur. Uiteindelijk niet, dus als algemeen directeur. Dat zijn de raad van commissarissen van Ajax en Kroes zelf overeengekomen. Begin deze maand werd Kroes geschorst omdat hij aandelen had gekocht van Ajax, terwijl hij al wist dat hij directeur van de club zou worden.
De Ajax werd van alle kanten tegengewerkt. Slecht nieuws uit de VS over de inflatie. Adyen dat 18,4% omlaag dook. Ja, dan kan het niet anders. Of je eindigt de dag met verlies, en dat gebeurde ook. De Ajax eindigt op 870 punten, een min van 0,4%. En onze gast is Jordi Beuving van de aandeelhouder. En straks hoor je wat er aan de hand is met Adyen. De afgelopen maanden heeft de directie alles uit de kas getrokken om de zorgen bij aandeelhouders weg te nemen en om dat aandeel ook weer op te poetsen. Maar vandaag lijkt Adyen weer terug bij af. Er zijn weer grote zorgen en die nemen weer een grote hap uit de beurswaarde.
Dat is zo, maar laten we het eerst hebben over Unilever. Voor het tweede kwartaal op rij verkocht het bedrijf meer producten. De omzet ging vorig kwartaal niet alleen maar omhoog door prijsverhogingen. Dat is een trucje dat Unilever lang toepast. Maar de inkomsten die stegen dus ook omdat ze meer Dolf, Knorr en Magnums verkochten. Er is wel een probleem en dat probleem heet Europa. Daar groeit de omzet alleen maar door prijsverhogingen. Jordi, goed dat je er bent. Unilever gaat de goede kant op, zou je kunnen zeggen. Maar zijn ze die Europese klanten helemaal kwijtgeraakt aan huismerken?
Nou, nog niet helemaal. Je zegt het inderdaad zelf ook al. Het is met name in Europa gedreven door die prijsverhogingen en niet echt door volume. Ja, dat geeft eigenlijk wel aan dat het daar minder goed gaat. Hè. Je wil eigenlijk het liefst ook gewoon die volumegroei terugzien. En dat, ja, in Europa zie je dat nog niet. Overigens wel in een paar delen. In de UK, Frankrijk en Oost-Europa zagen ze het wel. Ja. Dus het is wel een bepaalde.
Dus niet over het hele continent.
Het is niet over het hele continent. Het is niet dat het overal slecht gaat qua volumegroei. Maar het is wel tekenend.
Je zegt het terecht, ze zijn ze nog niet helemaal kwijt aan huismerken. Hè? Ze hebben ze nog deels binnenboord weten te houden. Maar wanneer kunnen ze ook weer echt van groei spreken? Want nu is het natuurlijk wel een beetje treurig dat je het alleen maar moet hebben van prijsverhogingen.
Ja, dan moeten wij als consument meer Unilevermerken, meer huismerken gaan kopen. Ja, dat is toch uiteindelijk waar het vandaan moet komen, denk ik. Dan moet je toch met je productaanbod gaan doen. Maar je ziet het zelf ook in de supermarkt. Hè. Er komt echt steeds meer concurrerend aanbod.
Ja, even over die topman. Daar hebben we het vaker over gehad. Die ontsloeg 7500 mensen. Hij loost de ijsdivisie. Daar wil hij vanaf. En hij breekt met zijn voorgangers. Duurzaamheid wordt steeds minder belangrijk. Zo is Unilever minder ambitieus over het gebruik van nieuw plastic. En er gaat een streep door de belofte dat alle medewerkers in zijn productieketen in 2030 een leefbaar loon zullen verdienen. Nou, zijn voorgangers die gruwelen hiervan, denk ik. Wordt het aandeel Unilever nu meer waard? Nu hij duurzaamheid beetje bij het grof vuil zet?
Nou, wordt het meer waard? Kijk, dat is natuurlijk lastig gezegd. In principe is het op de lange termijn zo dat voor aandelen volgt de beurskoers in principe meestal gewoon de onderliggende winstgroei. Hè? En duurzaamheid is zeker een belangrijk thema, ook voor beursgenoteerde bedrijven. Je ziet ook steeds vaker ESG-ratings. Hè? Dat wordt echt een stuk actueler dan dat het voorheen was. Mm-hmm. Alleen, hier is het verhaal gewoon van de ambities omtrent duurzaamheid worden toch op de tweede plek gezet. De business verbeteren gaat hier voorop. En dat is natuurlijk deels waarschijnlijk onder druk van aandeelhouders, van banken, van stakeholders die zeggen van eerst de businessstrategie en duurzaamheid 2.
We gaan naar wat anders, want er was een aandeel dat bij opening tot 7% lager ging, even later toch in de plus stond en uiteindelijk ruim 2% lager eindigde. Dan heb ik het over Besi. Die koers van die chipmachinefabrikant die ging werkelijk waar alle kanten op. En dat komt ook omdat beleggers niet zo goed weten wat ze nou van die cijfers moeten vinden. Het aantal orders valt tegen, ligt 10% lager dan vorig jaar. Vandaar dus ook dat het aandeel aanvankelijk omlaag dook. Maar toen zagen beleggers opeens dingen die wel goed ging. En misschien hebben de woorden van de topman daarbij ook geholpen.
Als je naar Besi kijkt, zeker in het eerste kwartaal, en je kijkt ook naar onze marges, dan moet je één ding vaststellen, dat we in goede tijden en slechte tijden zeer goed kunnen performen. Dat is uiteindelijk waar het om gaat.
Nou ja, en die bruto marge die was inderdaad hoger dan een kwartaal eerder. Besi ziet ook de vraag naar zijn producten voor AI-toepassingen toenemen. En natuurlijk omdat die chipbedrijven daar veel geld in investeren. Maar wat blijft bij jou hangen, Jordi? Is dat vooral het goede? Of is dat het slechte, die orders die tegenvallen?
Nou, wat dit eigenlijk zegt, je zegt zelf ook al met die koersen, die is wegzakt en daarna geleidelijk toch hersteld. Op een gegeven moment zelfs in de plus, hè, rond volgens mij 10 uur vanochtend. Ja, dat beleggers toch verder durven te kijken. En niet alleen op dit kwartaal focussen. En dat is bij Besi heel belangrijk, omdat het is een enorm cyclische sector. Hè. Die back-end sector waar Besi zich op focust is het meest cyclisch van allemaal. En ja, dan moet je als belegger ook wel doorheen durven kijken. En de CEO zegt het natuurlijk heel terecht. Ja, ze weten dat altijd heel goed doorstaan. Slechte tijden, goede tijden. Ja, bruto marge dik boven de verwachting. Ook al is het wat minder. Ja, dat is wel tekenend.
Wil ik het nog even hebben over Peter Wenning. Sinds 1999 werkte de beste man voor ASML. Sinds 2013 als de grote baas. Maar vanaf vandaag moeten ze het in Veldhoven zonder hem doen. Je had er gisteren nog over, Wes.
Ja.
Het is nu aan Christophe Fouquet, de nieuwe CEO. Leuk moment vonden de vrienden van Coat om even te kijken wat Wenning nu heeft verdiend in zijn tijd bij ASML. Dat is een aardig bedrag. Minimaal 100 miljoen euro. En dat kan nog oplopen, want een deel zit in aandelen. Als de koers verder stijgt, zeggen ze, dan haalt hij misschien wel de quote 500. Dus alles is eraan gelegen dat zijn opvolger het goed doet. Want als de koers verder stijgt, dan stijgt hij dus.
Hij zit dus nog niet in, dat verbaast mij nog het meest, dat hij nog niet in de quote 500 zit, terwijl hij het meest waardevolste bedrijf van Nederland leidt.
Leidt heel veel geld, maar als je het over al die jaren verspreidt, dan valt het eigenlijk
Dan valt het wel mee.
Ja, 100 miljoen valt mee.
Verwacht.
Kan je nog geen IOV-machine verkopen?
Nee. Dan moet hij nog even doorsparen. Gisteren hadden we het over het winstalarm van Kering, het moederbedrijf van Gucci, de tweede in een maand tijd, want ja, de verkopen zijn daar in elkaar gestort. En ik zei toen al dat concurrent of Hermès het veel beter doen dan Gucci, dan Kering. En dat blijkt waar te zijn.
Dat jij gelijk had.
Ja, dat ik gelijk
Ziener
had.
Ziener als jij bent.
Ja, nee, ja, ik kopieer ook maar wat ik lees. Maar ze doen het veel beter dan ik dacht eigenlijk gisteren. Hermès kwam met cijfers en groeit vrolijk verder dit eerste kwartaal. En ja, wat een contrast. Dubbelcijferige omzetgroei. Omzet 17% hoger. Alle markten groeien, vooral Azië. Daar doen die handtassen, sjaals, geurtjes, kleding. Nou, wat doen ze allemaal? Schoenen, horloges. Nou, daar zijn die dingen ontzettend populair. En Hermès doet het niet alleen maar beter dan Kering, maar doen het ook nog eens beter dan LVMH van Louis Vuitton, waar de groei nagenoeg tot stilstand kwam.
Mark Zuckerberg laat beleggers schrikken. Ze dachten echt dat het gat in zijn hand gerepareerd was, maar niks is minder waar. Het aandeel Meta stort in elkaar.
Ik denk dat veel beleggers in Adyen een flashback moment kregen naar vorig jaar, toen de beurskoers zo ontzettend in elkaar klapte van het een op het andere moment. Ja, nu is het opnieuw raak bij de betalingsverwerker. Ruim 18% maar liefst gaat er van het aandeel af. En de aanleiding is nagenoeg hetzelfde. De marges die Adyen pakt vallen tegen. Afgelopen kwartaal verwerkte het weliswaar meer transacties, maar verdiende Adyen dan minder aan. En dat voedt de zorgen bij beleggers dat het bedrijf niet meer zo uniek is. Helemaal niet, naarmate de concurrentie ook toeneemt. Ja, even over die marges, Jordi. Beleggers kijken dan naar de zogenoemde take rate. Wat zegt dat precies?
Nou, eigenlijk heel simpel. Kijk, betalingsproviders zoals Adyen die verwerken een heleboel betalingsvolume voor klanten. En ja, daarover rekent de onderneming een kleine commissie. En nou, dat is het verdienmodel, hè, om daar een klein percentage over te rekenen. Nou, dat is de take rate. En dat is dan uiteindelijk wat je verdient als een Adyen zijnde.
Ja, en die vallen tegen, die commissies.
Ja, zeker.
En nou zie ik dat dat vooral te maken heeft met dat de groei bij bestaande klanten zit. Dus er is één grote Amerikaanse klant, die wordt niet bij naam genoemd, maar die is voor een groot deel verantwoordelijk voor de groei bij Adyen. Wat zegt dat over de afhankelijkheid van Adyen, van die grote partijen, bij het select aantal klanten dat ze nu hebben?
Ja, dat is precies, je zou kunnen zeggen, de strategie van Adyen. Je ziet dat over de afgelopen paar jaar dat echt het merendeel van de groei van de bestaande klanten komt. Volgens mij iets van 80% komt daar vandaan.
Ja.
Alleen wat natuurlijk zo is, als jij bestaande klant bent en je gaat steeds meer betalingsvolume bij Adyen verwerken, krijg je daar wel een soort van korting op. Hè? Als je, ja, hoe meer volumes je doet, op een gegeven moment krijg je een soort korting.
Ja, stapelkorting.
Dus dat heeft Adyen ook. Dus dat zie je deels terug in die take rate. Hè? Zeker als dat de strategie is.
Ja.
Alleen dat die laag uitvalt, dat wekt een beetje de zorgen. Natuurlijk omtrent die eerdere zorgen van die concurrentiepositie.
Mm-hmm.
Ja, commoditization in die payments market. Dus ja, dat geeft geen lekker signaal als die een stuk lager uitvalt dan verwacht.
Tegelijkertijd zeg je, dit is precies de strategie. Dat weten beleggers ook. Dat weet je ook als je geld in Adyen stopt. Dus waarom reageren beleggers dan zo heftig?
Nou, dat die omlaag zou gaan, dat is uiteindelijk... dat is ook wel logisch, hè. Dat zie je ook heel vaak in dergelijke markten.
Ja, precies daarom. Gebeurt.
Alleen hij valt gewoon nog een stuk lager uit dan werd verwacht. Hij was 14,7 basispunten. Nou, verwachting was 15,7. Sommige analisten rekenen zelfs op 16 basispunten. Ja, daar zit je toch echt wal fors onder. En ja, daarmee verdwijnt je hefboom-effect natuurlijk op je volume.
Je had het net al over die concurrentie. Dat zijn er natuurlijk steeds meer. Vooral in de VS zitten veel concurrenten. Die doen nagenoeg hetzelfde als Adyen, maar vaak tegen een goedkopere prijs. Wordt die positie van Adyen ook echt bedreigd wat jou betreft?
Nou, dat is natuurlijk nu de zorg in die markt. En dat was vorig jaar natuurlijk ook met die enorme koersdaling, was dat een van de zorgen, die commoditization in die payments markets. Ja, iedereen kan het eigenlijk doen. Hè. Dus dan draait het een beetje om van ja, wat maakt jou nou uniek? Nou, je zegt zelf op prijs. Tweede ding is natuurlijk ook product. Want ja, je kan op prijs concurreren, maar er komt toch echt wel veel meer bij kijken dan alleen dat. Hè. Denk aan technologische innovatie. Denk aan hoe makkelijk is het voor een betalingsprovider om ja, bij jou te laten aansluiten in plaats van een concurrent. Nou, bij Adyen is de USP, zou je kunnen zeggen, om voor met name de grote multinationals een soort plug-and-play te kunnen doen. Dat jij nergens zorgen hoeft te maken. Dat je in alle landen wereldwijd... Nou, je hebt alleen Adyen nodig en je bent van je zorgen af. Dat is de USP van Adyen. En ja, het is dus meer dan alleen prijs, dus ook product.
Maar ze houden die voorsprong dan ook? Want het is leuk dat ze nu dus op de concurrentie voorleggen. Maar wat Wes terecht zegt, als die concurrentie toeneemt, op een gegeven moment hebben ze misschien ook wel het trucje door en kunnen ze dus Adyen voorbij.
Ja, zeker. Kijk, innovatie in die fintech sector die gaat enorm snel. Hè? En ik denk ook dat een deel van die zorgen omtrent die sterke positie van Adyen, dat die ook echt wel terecht zijn. Wat je laatst zag, dat was een sectorrapport over die betalingsmarkt van het onderzoeksbureau. En die hadden 14 of 15 van die verschillende betalingsproviders naast elkaar gezet. En op basis van tientallen criteria, de strategie, visie, aanbod aan product, noem maar op, echt alles wat je kan verzinnen, alle bedrijven in die sector gerangschikt. En dan zag je eigenlijk toch wel dat met name Adyen en Stripe heel goed uitkwamen. Behoorlijk beter dan bijvoorbeeld Visa en PayPal, andere concurrenten. Alleen, dat is gewoon een markt die enorm competitief is. Dat zie je heel duidelijk.
We hadden het net over dat Amerikaanse bedrijf waarvan we de naam niet weten in dit geval. Is er wat duidelijk over de nieuwe klanten die ze binnenhengelen? En heb jij gezien in die cijfers of ze genoeg nieuwe namen aan zich weten te binden?
Nou, een exact aantal noemt Adyen niet. Hè. Dat is ook wel logisch met concurrenten natuurlijk. Alleen je weet gewoon, dat laat ze duidelijk weten, van het grootste deel van de groei komt van die large volume customers. Oftewel van bestaande klanten, grote klanten, belangrijke klanten. Ja, om daar meer volumes te laten verwerken. Nou, dat is de strategie. Dat zie je heel duidelijk over het afgelopen jaar.
Die nieuwe klanten zijn natuurlijk wel een goede indicator voor hoe groot nu ook die concurrentie is. Want klanten die al bij Adyen klant zijn, die stappen niet zo snel
over. Dus dat wil je wel weten dan?
Ja, je wil weten of ze dus genoeg nieuwe klanten aan zich weten te binden. Maar daar is Adyen niet zo transparant over.
Ja, nee, daar zijn die bedrijven natuurlijk niet. Ze gaan niet zeggen, we hebben deze week die en die bij ons.
Ze kunnen wel aantallen noemen. Netflix, tot nu toe berichten ze ook nog hoeveel abonnees ze erbij
hebben. We hebben een streamer uit Amerika binnengehaald.
Ja. Nee, en nog iets wat je ook ziet heel duidelijk is dat een heleboel van die klanten van Adyen, die kiezen ook steeds vaker voor 2 of 3 providers. Ja. En nou moet je voorstellen, stel jij bent een heel groot bedrijf en je bent bang dat een keer zo'n storing komt. Dan wil je niet dat in één keer jouw hele IT plat ligt op je website. Mm-hmm. Dus een heleboel van die partijen die proberen nu ook of 2 of 3 providers in ieder geval technisch te koppelen aan hun platform. Mocht de ene tijdelijk even niet doen vanwege slecht internet, ik zeg maar iets, dat er al meteen wordt overgeschakeld op nummer 2. Dus je ziet dat een heleboel volume ook soms verdwijnt bij die grote klanten naar de nummer 2. Heeft natuurlijk ook met kosten te maken. Hè? Maar je ziet ook dat klanten meer diversificeren.
BNR Beurs.
Wat ook lager gaat is Wall Street. Rood op de borden daar. De Dow Jones verliest 1,2%. De S&P 500 gaat met 0,8% naar beneden. De Nasdaq gaat met 1,2% onderuit.
Die slechte bruggetjes die heb ik wel gemist.
Dankjewel. Over slecht gesproken. Slecht nieuws over de Amerikaanse economie. Want beleggers dan weer als goed nieuws zien. Want de Amerikaanse economie is in het eerste kwartaal van dit jaar een stuk minder sterk gegroeid dan het kwartaal ervoor. 1,6% in dit eerste kwartaal tegen 3,4% in het vierde kwartaal.
GDP, first look, first quarter. A disappointment. 1.6%. We're looking for a number almost a full percentage point higher. 1.6 is the weakest growth on a quarterly basis going back to the second quarter of 22 when it was negative, -0.6%.
Zou je me ook missen als ik zo zou praten? Nee, hè?
Nee.
Ook de consumptie viel trouwens terug. Dus je zou zeggen, ze zijn die economie goed aan het afremmen. Maar er kwam ook een ander cijfer naar buiten. En dat is de kerninflatie. Die is meer gestegen dan verwacht.
Nou, genoeg cijfers, want er was ook een beursgang. Want na Reddit is er weer een tech-IPO op Wall Street. Het gaat om Rubrik. Ja, ik had er nog nooit van gehoord. Jij denk ik ook niet. Nee, maar ze houden zich bezig met databeveiliging. En volgens de CEO is het niet zomaar een cyberbeveiligingsbedrijf.
Rubrik is a different kind of cybersecurity company. We help our customers keep their businesses up and running, even when they had a successful cyber attack or cyber breach, so that kids can go to school, so that hospitals can still operate, so that when you swipe credit card, money comes out, even if the business is impacted.
Nou, Microsoft is fan, stopte er miljoenen in en nu is het de beurt aan beleggers. Die stoppen er ook maar wat graag geld in, want de vraag was 20 keer hoger dan werd aangeboden. Het heeft de prijs omhoog gejaagd. Het ging voor $32 per aandeel naar de beurs. En precies op dit moment, echt een paar tellen geleden, verschijnt er ook een actuele beurskoers bij mij op mijn scherm. En het is nog verder omhoog gegaan. Je betaalt op dit moment ruim $38 voor een aandeel Rubrik.
BNR Beurs.
Maar het is daar op Wall Street vooral schrikken van de koers van Meta, dat op dit moment zo'n 12% onderuit gaat.
Heading to the worst day in at least a year with the stock set to lose $175 billion worth of market cap. This of course after they put up a great quarter, but the growth is not going to continue.
En dat terwijl het voorkwartaal, als je naar die cijfers kijkt, er best wel goed uitzag.
Ja, zo overtroffen de verwachtingen, meer omzet, flink meer winst. En over die winst gesproken, dikke $12 miljard, meer dan het dubbele van het jaar daarvoor.
Gingen duizenden mensen uit bij Meta, dus het bedrijf lette wat beter op de kosten. Maar Meta is toch wel wat bipolair, want aan de andere kant geven ze heel veel geld uit. Dit jaar $35 tot $40 miljard, geld dat voornamelijk naar AI gaat. En als klap op de vuurpijl valt de komende omzetgroei tegen. Ja, Jordi, is Mark Zuckerberg een zwabberaar volgens jou? Want wat is het nou? Bespaart hij of geeft hij nou vooral heel veel geld uit?
Ja, dat is precies waarom nu beleggers toch denken van, oh, wat gebeurt hier allemaal? Omdat, ja, eerst was het verhaal van, je geeft wel heel veel uit aan de metaverse. Er gaan echt tientallen miljarden gingen daarop. Ja. Nou, een beetje een bodeloze put die geen winst opleverde. Nou, onder druk van beleggers is het uiteindelijk Zuckerberg omgedraaid. Hij heeft toegegeven, oké, we gaan minder uitgeven aan die metaverse. Want, we snappen jullie.
Ja, van de efficiëntie, ja, precies.
Exact. Nou, koers hard omhoog op dat nieuws, hè. En onderliggend gaat het ook echt wel een stuk beter. Alleen nu komt toch weer het verhaal van, we zien echt wel kans in die metaverse. Dus we gaan daar weer flink wat miljarden tegenaan gooien. En daardoor gaat ook de capex voor dit jaar omhoog.
Maar jij bent onze techman, hè? Neem ons eens mee. Want zijn het nu slimme investeringen die doet? Waar gaat dat geld precies heen? Want dat metaverse snapte ik zelf niet helemaal. Maar misschien zeg jij van, dit zijn wel hele goede investeringen.
Nou, eigenlijk is wat Zuckerberg zei bij cijfers is tweeledig. Eén is de infrastructure for AI. Nou, dat lees ik als er gaat geld naar Nvidia toe. Nou, dat vind ik in principe een hele goede keuze.
Ben je fan van, hè?
Daar ben ik zeker fan van. Tweede gedeelte is die metaverse. En daar heb ik zelf ook wel wat meer moeite mee. Maar ja, schijnbaar geloven ze er zelf heilig in. En blijven ze daar toch fors in investeren. Wat je bij dat eerste kunt voorstellen, die AI-infrastructuur. Nou, dat is gewoon machine learning om uiteindelijk, denk aan bijvoorbeeld advertentie-inkomsten van Meta, gewoon te optimaliseren, om te verbeteren op basis van eigen kunstmatige intelligentie. En Meta is heel erg afhankelijk van advertentie-inkomsten. Ja. Dus dat is denk ik een hele slimme strategische keuze.
Precies, dat klinkt dan wel als een interessante, als een goede, maar hij kan het volgens mij niet goed uitleggen. Want de vorige keer kon hij zijn Metaverse-project niet onder de aandacht brengen. Dit lijkt er ook op dat hij de aandeelhouders totaal niet goed kan bijpraten van zijn plannen.
Nee, klopt. En het heeft ook een deel te maken met dat verrassingseffect. Even. En dan weer wel, dan weer niet. Nu weer wel, nu weer niet. Dus het komt ook een beetje gewoon als een verrassing. Dat is denk ik één. En het is ook gewoon zo, met deze investeringen ligt een heleboel in de toekomst. Bijvoorbeeld dat Reality Labs van dat Meta. Ja, was toch nog een verlies van 4 miljard operationeel in Q1. Terwijl het minder dan 1% van de totale omzet is. Oftewel, er gaat een heleboel geld aan uit. Ik heb die staan. 45 miljard is uitgegeven sinds eind 2020. Oftewel, wat is het? 3-4 jaar. Ja. Aan dat Reality Labs, aan dat Metaverse verhaal. En in principe hebben ze qua omzet hebben ze er bijna niks aan op dit moment.
Nee, maar hij maakt weer dezelfde fout, ook met het AI. Want hij zegt weer, we gaan er heel veel geld in stoppen. Maar eigenlijk heeft hij geen idee vanaf wanneer er geld verdiend wordt, hoeveel geld er verdiend wordt. Ja, hij heeft het dan over gerichte adverteren, dat is concreet. Maar hij heeft het ook over assistenten waar die geld in stopt met AI. Ja, dat is allemaal een stuk minder concreet. En je hebt geen idee als belegger wanneer dat een beetje winst gaat opleveren, of het überhaupt wat wordt.
Ja, dat is nu een beetje waarom ook beleggers zeggen van, dat aandeel kan even een tik omlaag krijgen. Hè? Ik denk met name vanwege dat metaverse. Want dat eerste gedeelte, dat AI-infrastructuur en dat advertentieverhaal, dat geloof ik echt. En dat zag je ook bij Tencent bijvoorbeeld. bijvoorbeeld. Chinese tech-giganten die hebben 1,5 jaar lang ingezet op AI om hun advertentieinkomsten te verbeteren, om de efficiëntie, productinnovatie. En dat zie je nou, na 2 jaar zie je dat heel duidelijk terug in de marges daar. Die verdienen gewoon meer aan de advertenties door die innovatie.
Maar dat is goed dat je dat zegt. Binnen 2 jaar zie je effect. Hoe lang krijgt Zuckerberg?
Ja, dat is een hele goede vraag. Ik heb geen concrete roadmap gezien van binnen zoveel jaar moet dit zoveel opleveren. Dus dat is natuurlijk ook heel lastig. Ja. Dus het is een soort van, ja, geef je hem het vertrouwen of niet dat dit uiteindelijk in de toekomst iets gaat opleveren? Of zeg je van, ja, nee, ik geloof je niet in. Dus ik vind het een slechte kapitaalallocatie.
Het is niet dat we Zuckerberg willen pesten, maar ik vraag me wel af, is hij nog wel de juiste man op de juiste plaats? Want hij gokt met tientallen miljarden. Aandeelhouders snappen totaal niet wat hij aan het doen is. Moet die beste man daar wel blijven zitten volgens jou?
Je hebt het natuurlijk heel vaak gezien, ook in het verleden. Hè, dat met name tech-onderneming met iemand die aan het roer zit, die af en toe toch een wat andere visie heeft dan zeg maar de normale belegger. Kan of heel goed uitpakken. Kijk naar Musk. Hè, niemand geloofde in Tesla, bij wijze van spreken. Niemand geloofde in SpaceX. Hij heeft het wel geflikt. Dat kan met dit ook gebeuren. Hè, dat we over een paar, 5 of 10 jaar terugkijken en die metaverse is er. En iedereen zegt, ja, zie je wel, die Zuckerberg was een genius.
Moeten we ze nog wel even wachten dan, 5 tot 10 jaar?
Bij wijze van spreken. Ja. Natuurlijk, maar ja, dat is heel lastig, zeker in de techhoek. Zeker op innovatief gebied. Ja.
Nou, minder lang hoeven te wachten op de beursdag van morgen, want daar gaan we naartoe. En dat is de dag dat de Amsterdamse beurs een nieuw aandeel rijker is. Private equity reus CVC komt naar het Damrak. Onder meer eigenaar van Douglas, horlogemerk Breitling, Lipton Tee en Franse en Spaanse voetbalcompetities. Een bedrijf met 185 miljard euro onder beheer. Zelf zijn ze ook best wel wat waard, want er wordt een prijskaartje van zo'n 15 miljard euro aangehangen. En nu we het toch over Nederland hebben, je krijgt deze dag ook de cijfers van Signify en Basic Fit. Beleggers kijken bij de fitnessketen vooral of ze meer vestigingen blijven openen en of ze duurdere abonnementen kunnen slijten. Tot slot is het ook de dag dat 2 oliereuzen de boeken openen. Het gaat om Total Energies en ExxonMobil.
Dit was de BNR Beurs van donderdag 25 april... waarin we het hadden over Adyen, Meta en Unilever. 3 verschillende onderwerpen, maar 1 ding was hetzelfde. De deskundige analyse van Jordi Beuving van de aandeelhouder. Thanks dat je er was.
Ja, leuk om hier te zijn, Jelle Wesley. Graag gedaan.
En wij zijn er morgen weer. En het belooft nu al een hilarische aflevering te worden. Want dan hebben we de collega van Jordi in de studio, namelijk Nico Inberg van de aandeelhouder.
Mooi man, een hele week met de aandeelhouder.
De hele week? Ja. Ja. Nou ja, we hebben ook nog wel wat aandeelhouder gehad. Groot deel.
Laten we maar afscheid nemen. Tot morgen. Nemen. Hoi.
Tot morgen. Hoi.
BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Beleggen bij Bridge Fund brengt Nederlandse ondernemers in beweging.
Instagram heeft gezinstools om jouw gezin een veiligere en gezondere ervaring te bieden op de app. Wanneer tieners hun Instagram-profiel instellen, zorgt standaard privéaccounts ervoor dat wat ze posten privé blijft voor hen en hun volgers. Met een dagelijkse tijdslimiet help je jouw tiener om zich aan gezonde gewoontes te houden op de app. En door toezicht samen in te stellen, krijg je meer inzicht in wie ze volgen. Ontdek meer over deze en andere gezinstools op instagram.com/gezinstools.